Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
Daar gaan we weer. Hè? Interlandperiode zit erop. Tom Egbers terug bij de NOS.
Ja.
Maar hij gaat geen EK doen, hè?
Nee, jammer. Ja? Dus we gaan hem niet zien. Nee. Normaal gesproken zagen we hem natuurlijk altijd staan voor het hotel.
Ja.
En deed hij van die stand-upjes. Ik zag ze natuurlijk nooit, omdat ik daar zelf aanwezig was. Dus ik wist niet wat hij allemaal uitkraamde. Maar wat mij betreft had hij daar best mogen staan, hoor.
Ja, maar ja, blijkbaar zijn er dan ook weer andere mensen gekomen. Die hebben dat overgenomen en de NOS wil niet terug.
Want wie doen nu de interviews met Van Ooijdonk en
Gerben Hof deed het natuurlijk. Sjoerd Ramshorst kan het ook doen.
Ja, maar de rol van Tom Egbers is volgens mij overgenomen door Jeroen Stekelenburg, toch?
Nee, maar hij deed ook de interviews met Van Hooijdonk en Van der Vaart langs het veld. Dus ik weet niet wie daar.
Ja, nu was het Gerben Hof tegen Duitsland, zag ik. Maar goed, dat is.
Maar er was altijd wel een prettige spanning en een ontspanning, zeg maar. Want Tom die was natuurlijk vaak lulletje voor de twee. En die vond het leuk om hem natuurlijk af en toe in de maling te nemen. Zo. Ja. Dat was altijd wat ik ervan gezien heb.
Mis je dat een beetje, die ironie, die gekkigheid bij de NOS?
Ik zie het erbij, ja.
Ja?
Het is allemaal wel heel erg middle of the road, doorsnee.
Sky Radio.
Dingen vind ik wel heel goed. Maar dat heb ik volgens mij weer
Sjoerd Ramshorst.
Vind ik wel heel goed. Sjoerd Ramshorst.
Sjoerd van Ramshorst.
Ja, bij die...
Mes op tafel.
Ja. Dat vind ik dat hij daar echt...
Ik zit niet te denken. Is dat echt zo'n programma waar jij eens lekker voor gaat zitten?
Nee, ik ga nergens voor zitten.
Mes op tafel. Dat is een beetje televisie voor...
Hij zei een keer van je neef, een onbekende neef of zo, die was daar. En toen ging ik kijken, maar toen bleek hij niet in die uitzending te zitten. En toen heb ik hem gezien en denk hij heeft de exacte goede toon voor dat programma.
Nou, leuk. Een compliment van Valentijn Driessen, dames en heren.
Ja. Ik weet niet, was daar zijn op?
Ja, denk het haast.
Maar ik moet wel zeggen dat ik het wel heel erg leuk vind dat, zeg maar, Tom Egbers toch, ja, hoe zeg je dat, in ere hersteld is.
Ja,
en dat hij terug mag komen, zijn pensioen uitgesteld wordt, dat hij mooie documentaires mag maken.
Ja.
Want ja, Tom is gewoon een hele fijne collega.
Ja. Waarvan akte?
Ik vind dat je mag terugkomen als je kwaliteit hebt. Niet omdat je een fijne collega bent, want hij heeft, voor heel veel mensen was hij geen fijne collega.
Nee, maar ook omdat hij natuurlijk niet in het rapport voorkwam.
Nee, maar dat was heel bewust, want er is helemaal geen enkele naam genoemd in het rapport. Dat was ook vooraf volgens mij zo afgesproken.
Ja,
maar dat was ook
afgesproken. Je moet goede programma's maken en dan...
Dan mag je grensoverschrijdend gedrag.
Nee, dan mag je geen grensoverschrijdend gedrag. Maar dan is het terecht om terug te keren. Want als jij klote programma's maakt, dan denk ik ook van...
Nee, want er was ook afgesproken tussen de NOS en Tom Egbers dat hij terug mocht komen als zijn naam in geen enkel rapport genoemd zou worden. Dus in die zin is het natuurlijk terecht. Dat
ik zit nog heel even te kijken. Ja, ik heb het even niet helemaal bij de hand, maar er is een klacht binnengekomen. Of in ieder geval een uitgebreide reactie is ook volgens mij naar jou gemaild, denk ik. Naar aanleiding van de vorige podcast, want toen ging het over die transseksuele darter. En je had daar een beetje lolletje over en zo. En toen zei iemand van ja, aan de ene kant sta jij pal voor de LHBTI-rechten. Hè, als het gaat over die brand in Qatar en zo.
Ja.
En als het om zo'n darter gaat, dan doen we daar een beetje lacherig over.
Nee, maar iedereen vergist zich een beetje. Van, ik gaf die twee vrouwen gelijk dat zij uit dat Dutch team wilde stappen. Want iedereen is vrij om de beslissing te nemen die hij zelf wil. Maar die vrouwen hebben nooit gezegd, volgens mij, van omdat deze dartser transgender is, zien wij het niet zitten.
Nee.
Zeg maar. Maar die wilde niet in een team met deze transgender. Oké, prima. Maar volgens mij zijn deze vrouwen niet tegen transgenders.
Nee. En jij wilde het ook niet tegen transgenders?
Ik ben helemaal niet tegen transgenders. Nee. Iedereen doet maar wat hij zelf wil. Okay. Maar iedereen heeft ook wel de vrije keuze om te beslissen of je wel of niet in zo'n team wil meedoen. Of je wel of niet aan zo'n team wil meedoen.
Ja.
En ze hebben ook helemaal niet geklaagd dat zij uit het Nederlands team zijn gestapt. Ze waren niet verongelijkt om, om geen onderdeel meer uit te maken van het Nederlands dartsteam.
Oké, nou ja, laten we dit dan maar even verder laten voor wat het is. Laten we het over het voetbal gaan hebben. Nou ja, goed, head of coaching.
Ja.
Ik zat te denken, wat een functies bij Ajax allemaal tegenwoordig, hè?
Nou ja, kijk, als je ziet hoe de jeugdopleiding er op dit moment voor staat en wat er allemaal gedaan wordt, dan vind ik het niet zo heel gek dat daar iemand met het echte Ajax-DNA, een echte Ajax ziet.
Ja.
Zo heeft John van Schip zich de afgelopen maanden wel geprofileerd. Dat die gewoon zeg maar de lijn, de Ajax-lijn gaat bewaken. Want daar zijn de gekste dingen gebeurd. De afgelopen maanden daar moesten alle teams opeens 3-4-3 gaan spelen. En ja, alle voetballers die werden weggestuurd of die gingen weg.
Maar 3-4-3, zou zeggen, normaal is het 4-3-3. Of ja. Dat dan de iemand doorschoof op het middenveld standaard.
Ja, precies. En er werd geëxperimenteerd en er werden weer spelers doorgeschoven en teruggehaald. Maar het allerpijnlijkste was natuurlijk het vertrek van Gerald Vanenburg, Simon Taamata, die dan zogenaamd een kans uit duizenden kreeg. Maar eigenlijk ook gewoon al door Maurits Hendricks op een zijspoor werd gezet. En niet de contractverlenging zou krijgen die hij wilde. Hij wilde 10 uur in de week daar aan de slag. Dat kon allemaal niet. Dus uiteindelijk heeft hij eigen voor zijn geld gekozen. Dus als John van het Schip... Ja, leuk. Ja, mogen ze schilderen ook. Maar als John van het Schip er nu voor zorgt dat zulke mensen weer aan boord komen en aan boord blijven en ook, zeg maar, ja, de Ajax-lijn, het Ajax-voetbal gaat bewaken samen met Marijn Beuker, dan vind ik dat niet zo'n hele gekke functie.
Maar je hebt natuurlijk adviseur Van Gaal, dan heb je nog Blind, is hij nog steeds...
Blind is commissaris...
Technische zaken.
Ja.
En dan heb je nog...
Dat is een hele normale rol, hoor, dat er een commissaris technische zaken is in een beursgenoteerd bedrijf. Dat is niet heel...
Er worden niet functies gestapeld, met het Ajax-DNA.
Maar dit is geen gezochte functie.
Oké. Okay. Het is niet zo dat Ajax meer FTE heeft in de bestuurslagen. Head of coaching, directeur voetbal, transfers.
Het is wel grappig dat je daarover begint. Want, en dat vind ik wel heel gek. Er komen waarschijnlijk uiteindelijk 7 commissarissen bij Ajax. Omdat er een tweede, dat is de bedoeling althans, dat er een tweede voetbalcommissaris komt naast Danny Blind. Ja, en dan blijven er te weinig mensen over om alle andere dingen op te pakken die moeten gebeuren. Dus de RVC wordt waarschijnlijk uitgebreid naar 7 personen. Ik denk dat we ook een mooi nieuwtje hebben. In ieder geval een mooi nieuwtje voor Michael van Praag. Die had aanvankelijk aangegeven dat hij instapte om er heel snel weer uit te stappen. Nou, toen bleek al snel dat Michael het toch wel zo leuk vond dat hij toch wat langer wilde blijven dan Leo van Wijk, die wel zijn eerdere belofte gestand deed door er gewoon in de zomer waarschijnlijk weer uit te stappen. Maar Michael van Praag blijft waarschijnlijk in ieder geval tot maart volgend jaar. Niet de 3 jaar waar hij voor aangesteld is, want dat is zeg maar standaard. Maar hij mag het jubileum van Ajax, 125 jaar, nog meemaken als voorzitter van de Raad van Commissarissen.
Ja, ik moet nog denken, toen ze 100 jaar bestonden, weet je nog? Dat was met die Ajax-mars.
Was tegen theaterstuk.
Twente, die dramatische wedstrijd, joh, weet je, in die oude shirts.
Ja, ja, ja. Jan Wouters was nog trainer. Ja, dat hebben ze ook een theaterstuk opgevoerd. Ja. Dat was een veel groter succes dan het hele seizoen toen.
Ja, was het was een tragedie op het veld. Toch, bedoel jij? Ik zie hem kijken. Geen idee.
Nee, maar dat leek toen helemaal nergens op, ja.
Maar het volgende jubileum lijkt dus ook wel een beetje pijnlijk te gaan worden dan.
Nou ja,
als je Kroes krijgt, die zegt van volgend jaar hoeven we nog niet mee te doen om de titel.
Volgend jaar maart kan alles anders zijn. Ik verwacht het wel iets
maar
beter.
Maar je bent geen kampioen volgend jaar maart.
Nee.
Dat denk ik niet.
Dan worden er weinig clubs in maart al kampioen. Maar
je hebt in ieder geval nieuws met Van Praag. De vraag die veel voetbalvolgers natuurlijk hebben is, wie wordt dan de directeur transfers? Dat wordt misschien wel Fivel, hè? Weer een Duitser.
Ja.
En wie wordt de nieuwe trainer? Dat wordt dan misschien wel Pepijn Leinders. Ik noem maar even 2 opties. Voor allebei niet.
Je hebt de krant niet gelezen. Je hebt het AD. Het AD gelezen vanochtend.
Nee, Fivel, dat zien ze niet zitten, want dan krijg je weer een beetje...
Nou ja, hij is nog niet helemaal afgeschreven. Maar Alex Kroes heeft in die korte tijd dat hij begonnen is, en misschien daarvoor ook wel een stiekem toch, met een heleboel mensen gesproken. Mm. En ook een aantal mogelijke directeur transfers. En Fivel, die maakte op hem een redelijk tot goede indruk, begreep ik, van mensen om hem heen. Alleen, ja, is het in deze tijd handig om weer een Duitse directeur transfers aan te stellen? Dan wordt er wel gezegd, nooit meer iemand krijgt zoveel vrijheid als Sven Mislintat van de commissarissen. Heb ik die naam al een keer genoemd trouwens? Dat die misschien ook wel een keer zouden moeten opstappen.
Zou dat er aan te komen dan?
Ja, maar daar hebben we het zo misschien nog wel even over. Maar Mislintat had natuurlijk de volledige vrije hand, omdat Jan van Hals niks deed, de commissarissen niet ingrepen. En dat zal bij die Vivel, als hij wordt aangesteld, niet gebeuren. Alleen, ja, bij Ajax is inmiddels ook wel bekend dat hier bij Chelsea, daar is hij ook maar 7 maanden in dienst geweest, geloof ik, helemaal niks van heeft gebakken. Eigenlijk alleen verantwoordelijk was voor de buitenlandse ondernemingen. Dus zeg maar de satellietclubs. Dus ja,
hij had toch Haaland. Hij zit bij het Red Bull concern. Hij heeft volgens mij Haaland ontdekt.
Ja, maar Missentat had ook allerlei topspelers ontdekt. Hè? Aubameyang had hij ontdekt.
Onder andere.
Dus ja, daar moet je allemaal niet te veel geloof aan hechten. Want het is meest die zaakwaarnemers die dat natuurlijk de wereld in helpen. Ja, om iemand neer te zetten. En dat zou in dit geval ook zo zijn. En volgens mij is Haaland nu inmiddels door 18 mensen ontdekt. Dus zowel bij Leipzig als bij Salzburg, weet ik niet bij welke clubs allemaal. Dus ja, dat is allemaal van dat gelul.
Maar dat vond ik wel het meest opvallende wat je hoorde, is dat Vivel, of tenminste dat Kroes getipt is over Vivel door een zaakwaarnemer.
Oh ja.
En dan moeten zeker nu het KPMG-rapport er nog steeds niet is, alle alarmbellen natuurlijk afgaan bij Ajax. Want als zaakwaarnemers iemand graag op die positie willen hebben, ja, dan kan dat maar één doel hebben.
Eigen belang.
Precies. Ja.
Maar welke namen circuleren dan als het gaat over de directeur transferzaken en de trainer met name? Dat is natuurlijk het interessantste.
Over de directeur transfers is nog niet zo heel veel bekend. Dat wordt ook waarschijnlijk gewoon wel een paar maanden vooruitgeschoven. Omdat je een nieuwe man het nu ook niet kan aandoen om nu in te stappen zonder dat hij de club Ajax heel goed kent. Dus de komende transferperiode zal Alex Kroes samen met Marijn Beukers. Marijn Beuker, de directeur voetbal, zeg maar transferbeleid voor rekening nemen. Daar schuift Kelvin de Lang als hoofdscout ook bij aan. Die heeft het afgelopen periode ook gedaan. En die zullen ook verantwoordelijk zijn voor de komst van de nieuwe trainer. En pas daarna zal normaal gesproken de directeur transfers komen. En als hij wel eerder komt, dan zal hij voornamelijk meekijken.
Maar kun je al benoemen, want het is nog niet duidelijk wie de trainer gaat worden. Kunnen er wel al strepen door namen? Dus bijvoorbeeld Ten Hag kan daar een streep door.
De vierde keer dat je vraagt, geef even een paar namen, Mike.
Nou, wij hebben hier geroepen.
Naar een aangooien.
Kijk, bij Ajax is inmiddels wel het besef, maar dat kan veranderen. Het is toch wel een hele moeilijke zoektocht, omdat ze er ook wel van overtuigd zijn dat de 3 beste Nederlandse trainers, of misschien de 4 beste Nederlandse trainers, Koeman meegerekend als bondscoach, maar Ten Hag zit bij Manchester United. Peter Bos had in Amsterdam moeten zitten, maar zit in Eindhoven.
Ja.
En Arne Slot zit bij Feyenoord. Dus die zoektocht wordt wel heel moeilijk. Alleen Pepijn Leinders zijn ze wel tot de conclusie gekomen dat op dit moment geen hoofdcoach is. Die zien ze niet als hoofdcoach, maar dat kan veranderen als ze uiteindelijk helemaal niemand vinden. Ze hebben bij NEC gezien dat het toch wel iets anders is om hoofdverantwoordelijke te zijn in plaats van aan de hand van Jurgen Klopp. Dat deed hij later om. Maar
ze willen wel een Nederlandse trainer.
Ze willen in principe een Nederlandse trainer. Maar als dat toch niet mogelijk lijkt, dan wordt het misschien toch een buitenlandse.
Nee, dat zegt wel alles over Frank de Boer en Pascal Jansen dan. Dat die blijkbaar niet hoog op het lijstje staan. Want anders hadden ze die natuurlijk al lang kunnen strikken.
Mm-hmm.
Nou ja, en de een die laat zich regelmatig zien in de arena. De ander is gewoon een echte Ajaxiet. En ja, dat lijkt mij weinig in de weg leggen om die direct binnen te halen. Als je dat de beste optie vindt.
Nou, wij hebben hier natuurlijk in die podcast, of dat heb ik gedaan, geopperd van waarom doe je niet Frank de Boer met daarnaast Leinders en misschien Dave Vos daar ook bij. Ja, Frank de Boer is op dit moment gewoon geen optie. En inderdaad, als er Pascal Jansen, die bij Steven Bergwijn in de box zat, wel nummer 1 kandidaat was, ja, dan staat niks Ajax in de weg om hem vast te leggen. En dat niet gebeurt, ja, dat houdt wel in dat hij niet de nummer 1
is. Zie jij een kandidaat die we allemaal over het hoofd zien?
Nee, nou, maar ik noemde hem zelf al. Erik ten Hag lijkt mij gewoon een ideale kandidaat. Als hij aan het eind van het seizoen eruit wordt gerammeld bij Manchester United.
Ja.
Dan kan hij zo doorstappen naar Ajax. Hè. Het management van Erik ten Hag is Zeg. Nou, daar komt Alex Kroes ook vandaan. Die is oprichter van Zeg, dus die kent hem heel goed. Erik ten Hag is een opbouwtrainer. We weten hoe je een team moet opbouwen. Nou, vertrouwt de mensen van Zeg. Kent nog heel veel mensen bij Ajax. Dus ik denk dat zou de ideale kandidaat zijn.
Maar denk je niet
vanuit Nederlands oogpunt gezien.
Ja, ik wil net zeggen, denk je niet dat Ten Hag zelf misschien dan wel andere ambities heeft?
Nou ja, wat voor ambities, ja. En dan zitten ze overal op Erik ten Hag te wachten. Op die ambities, ja. Ik weet niet welke ambities
meer. Maar jongens, die wedstrijd tegen Liverpool voor de FA Cup heeft alles veranderd. Hè, dit is de Theater of Dreams. Heb je dat iconische beeld van dat jongetje die moest huilen nu de moeilijke tijden voorbij zijn. De Mainoo, Garnacho, het is allemaal. Het komt helemaal goed met de
Nacht tegen United.
Ze moeten weer tegen Liverpool volgens mij dit weekend, dacht ik.
Nee.
Of niet dit weekend nog?
Nee, ik zag het
ergens staan.
Ja.
Heb ik verkeerd?
Nee, volgens mij niet tegen Liverpool.
Nee, je hoeft volgende week pas te kijken.
Oké.
City tegen Arsenal en Liverpool moest tegen Brighton.
Over mooie filmpjes gesproken. Hebben jullie het filmpje van Brian Brobbey gezien?
Wel van een rappende Geertruiden. Dat was ook heel mooi.
Ook heel bijzonder.
Ja, ja.
Nee, Brian Brobbey ging met een kleine Ajax-fan die volgens mij een hersentumor had gehad. Ging een dagje op stap. En die jongen was ook de gast in de arena. Volgens mij geregeld door de vriendenloterij, maar dat hou me ten goede.
Mm-hmm.
Maar dat was wel, in die wedstrijd, hij ging naar Ajax-Utrecht, scoorde Brobbey ook de 1-0. Maar het was wel een heel indrukwekkend filmpje, omdat natuurlijk, jong patiëntje.
Ja.
En Brobbey, hoe die daarmee omging, dat is al een internethit, geloof ik, Brobbey, op alle kanalen. Ja, en dat was wel echt heel mooi om te zien. Maar Geertruiden, goed dat je het aanhaalt. Dat was ook wel heel bijzonder om...
Mooi, hè?
Waarom?
Mooie dingen.
Geertruiden?
Nee, Geertruiden ging rappen.
Dat heb ik niet gezien.
Ja, die heeft natuurlijk stottergeschiedenis. En die stond rappend op het podium, toch? Hein, heb je daar iets van meegekregen ook? Oh, je hebt het niet gezien. Okay.
Documentaire, fijn dat toch zelf uitgebracht.
Ja. Het is overigens inderdaad de Brentford eerst en dan Chelsea en dan Liverpool. Dus we kunnen weer stevig aan de bak. Laten we dan maar even naar de
Brentford
stellingen.
Of Brighton?
Wat zeg jij?
Liverpool.
Brentford is voor Manchester,
United.
Chelsea, Manchester, Liverpool.
Nee, maar je stapt nu heel snel over Geertruiden. Oh. Maar dat hoe hij over het stotteren heen is gekomen, dat hij daar ook allerlei mensen voor heeft ingeschakeld. En hoe hij ze in de eerste interview gaf. Ja, ik vind dat wel heel dapper als je dat overwint. Mooi, ook mooi om te zien.
Ja. Wil jij er nog iets over zeggen?
Nou, Brobbey miste ze natuurlijk wel bij het Nederlands elftal. Het is natuurlijk doodzonde dat
Koeman het vast.
Niet heeft kunnen testen, ja?
Pak even de stellingen.
Op naar de reclame.
Ramaljo verdient een nieuw contract bij PSV.
Oneens.
Joh, ik zou de Room passeren voor het EK.
Eens.
Eloy Room, wat zei je?
Ik zou de Room passeren.
Eens.
En toch is Leinders geschikt als nieuwe hoofdcoach van Ajax.
Oneens.
Mag ik ook wat zeggen? Oneens.
Zirkzee is zeker 60 miljoen waard.
Oneens.
Eens.
Brenette onnodig weggestuurd. Nou, dat zullen jullie het oneens met zijn, denk ik.
Onnodig, dus dat
onnodig
betekent...
weggestuurd.
Ja, dat is een ontkenning.
Dus dan moet je zeggen oneens.
Oneens, ja. Jeanette van der...
Ik ben het eens.
Nee, toch?
Ja.
Mag je
nu al op ingaan?
Nee, komt zo. Jeanette van der Laan moet nieuwe KNVB-voorzitter worden.
Oneens.
En Xavier Alonso had beter kunnen vertrekken bij Leverkusen.
Oneens.
Eens.
Vul maar aan.
Nee, ik ben het er natuurlijk wel mee eens dat Brunet wordt weggestuurd. Maar ik werd ook wel getriggerd door één zinnetje in de column van Valentijn. Want daar doelde je waarschijnlijk op met deze stelling. Nou ja, hoe was het geweest als deze jongen een waarde had vertegenwoordigd van 25 miljoen euro en nog een contract voor 4 jaar had? Dan hadden ze hem natuurlijk nooit weggestuurd. Want Twente heeft ook de deal gemaakt met de Russen. En ik vind het goed. Alleen het is natuurlijk wel een statement voor de bühne. Want ze hadden hem ook het seizoen af kunnen laten maken en kunnen zeggen van jongen, tot ziens, bedankt.
Ja, maar het schijnt wel heel veel aan die Brenet te kleven. Hè. Dus nu dan 2 keer rijden zonder rijbewijs. Hij schijnt ook huiselijk geweld schijnt er iets geweest zijn.
Hij
is een keer bij de grens ook nog aangehouden. Over de grens.
Bij café en dergelijke.
Dus er speelt nogal wat.
Nee, dus op zich is het compleet logisch. Dus eigenlijk had ik de stelling ook gewoon met... Wat was het? Er zat een ontkenning in. Dus ik had het oneens moeten zeggen. Maar het voelt gewoon ongemakkelijk. Omdat ik weet niet of Twente deze beslissing ook had genomen... als de situatie anders was geweest. Als hij geen aflopend contract had.
Okay. Die arme Xavi Simons, hè? Dat is toch, weet je, hoe hard die wordt aangepakt door Valentijn Driessen. Ik heb Henk Spaan, die was er niet over te spreken... over hoe jij dat pakte. En ook Suze van Kleef. Ik vond het ook echt niet kunnen... Weet je, jongen die moet nog één... Die is pas 20.
Waar hebben ze dat gezegd dan?
In zo'n podcast, geloof ik, zag ik het ergens voorbij komen.
Nee, maar hij wordt 21.
Hardgas podcast.
In 21 wordt hij volgende maand.
Ja.
Dus...
Vincent Janssen, die zei, ik zou ermee stoppen. Als je zo hard wordt aangepakt. Ja, maar dat richt jij allemaal aan. Hè, door Koeman te zeggen, hoe lang houd ik Simons nog de hand boven het hoofd?
Nee, maar kijk, Ronald Koeman heeft Simons echt heel veel kansen geboden. En dat vind ik heel goed. En hij heeft heel veel talent en doet het geweldig bij Leipzig. Maar dan mag je bij het Nederlands elftal de lat ook hoog leggen.
Nou,
en dan mag je ook iets verwachten.
Ja, de coach van Leipzig zei ook van... hij wordt eigenlijk ook gewoon verkeerd gebruikt in Oranje.
Ja, dat zou kunnen. Maar dan moet ik Xavi Simons tegen Koeman zeggen dat hij niet op die manier gebruikt wil worden. En dat hij dan liever op de reservebank gaat zitten. Maar ik denk dat het heel goed is om even in de luw te gaan bij het Nederlands elftal. Gewoon wel mee naar het EK. En je dan gewoon weer terug in het elftal voetballen.
Ja.
Kijk, dat hij de kwaliteit heeft, dat ziet iedereen. Maar juist omdat je kwaliteit hebt, mag je ook wel wat verwachten. Hè? Moet je het ook laten zien. En het is niet zo dat hij alleen maar op deze plaats heeft gespeeld. Tegen tegen Schotland. Hij heeft ook op andere posities gespeeld. Hij heeft gewoon te weinig gebracht tot dusver.
Ja, ja.
Ja, en dan zitten er anderen achter hem. Die verdienen dan gewoon een kans. Dus ja,
maar het is wel weer het oude liedje in die zin dat spelers die het mannetje zijn bij hun club, zijn dat niet automatisch in Oranje. Kijk, als je Teun Koopmeijners ziet bij Atalanta, wordt elke bal bij hem ingeleverd. Ja, staat hij naast Frenkie de Jong, dan gaat gewoon elke bal naar Frenkie de Jong. En daar zal Xavi ook een weg in moeten vinden, dat hij niet zo belangrijk is als bij Leipzig. Maar hij moet gewoon, volgens mij, en dat heb ik ook al eerder gezegd, veel minder geforceerd naar zijn eerste doelpunt jagen. En dan komt het allemaal goed, want dat hij een buitengewoon talent is, dat ziet iedereen elke week in Leipzig. Alleen hij moet het nu gaan vertalen. En of dat nou op de goede positie is of niet op de goede positie.
Ja.
In Nederland zelf al is het altijd gewoon anders dan bij
je
club.
Ja, Vincent Janssen, je mag best kritisch zijn. En daar wilde ik net op terug horen. Vincent Janssen, die heeft natuurlijk hetzelfde meegemaakt. Maar die heeft ook niet geleverd bij het Nederlands elftal.
Hij zegt, ik vind het verschrikkelijk. De manier waarop in Nederland spelers door de media respectloos worden behandeld. Is een van de redenen waarom ik niet terug wil naar Nederland om er te voetballen. Je kunt er geen normale voetbalnabespreking meer hebben. Het is comedy capers.
Ja,
comedy capers.
Ja, ja, meneer Mond, ja, echt een belachelijke reactie natuurlijk. Als je op het hoogste niveau, dan lok je kritiek uit op het moment dat je niet presteert. Ja, en dat is ook in België zo. En nu gaat het even goed in België. Ze zijn kampioen geworden, Antwerp. Maar als ze dadelijk geen Europees voetbal halen en hij mist twee keer, dan krijgt hij ook van die Belgen
achter de kazerne.
Ja, dan. Ik begrijp niet dat voetballers hier wakker van liggen. Echt niet. En kritiek hoort er gewoon bij.
Hmm. Ja.
En als je hier voor wegloopt, en zeker Vincent Janssen,
die het ook minder deed, hè, dan Xavi Simons doet bij zijn club heel goed. Maar Vincent Janssen in Engeland was het niet echt.
Nee, dat was een drama in Engeland. Daar is hij natuurlijk ook nauwelijks van. Die kreeg ook een aantal goede kansen in Engeland om zich waar te maken. Nou, die heeft het niet gebracht en daarna naar Mexico gevlucht. Leek ook al een vlucht. In Engeland zullen ze ook keihard voor hem geweest zijn. Ja, en dan in België, ja. Maar Belgen, die zijn aardig in je gezicht zolang je het goed doet. En als je het verkeerd doet, dan ga je eraan.
En weet je wat nou het grappige is?
Ik word even de Belgen neergezet hier.
Weet je wat nou het grappige is? Ik weet ook al wat jouw vervolgvraag is, maar daar ga ik geen antwoord op geven. Maar ik loop nu 16 jaar mee bij Ajax. En je kunt gewoon een tweedeling maken. Spelers die wel met kritiek kunnen omgaan, die bereiken bijna allemaal de top. Mm. En de payworthies. En die bereiken nooit de top. De payworthies.
Peeuwertjes?
Ja.
Wat zijn dat?
Peeuwen.
Peeuwen?
Ja.
Jankers.
Ja.
Is dat op een dams?
Ja.
Oh. Waar doe je dan op?
Nou ja, ik wist dat je deze vraag zou stellen. Ja. Nee, maar laat ik dat niet roepen. Maar er zijn dus spelers geweest. Eén keer een stevig stukje. En dan niet met de pers willen praten. Nou, die jongens die halen het gewoon stuk voor stuk niet. En alle gasten, nou, dan kun je er wel een paar van noemen. Snijder, Van der Vaart.
Tadic.
Roep maar.
Nee, maar zoals Kenneth Taylor is benaderd, zeg maar, door het Ajax-publiek en ook door de media. Ja, en die heeft zich daar gewoon overheen gezet. En die is nu aan het terugkomen bij Ajax.
Je hoorde hem niet, hè, toen. Echt.
Ik vind er wel een verschil, want Xavi praat nu even niet met de media. En als dat is om even in de luwte te treden, vind ik dat allemaal prima. Maar als het is van, ik ben boos op de media, dan is het gewoon een verkeerde afweging geweest.
Xavi is normaal toch prima met de media.
Ja, hoor. Ja, zeker. Niks op aan te merken.
Niks op aan te merken verder. Maar ja, wat natuurlijk bij Oranje nu de vraag is, je hebt natuurlijk de hele discussie 3 of 26 man mee naar het EK. Dat maakt de keuze van Koeman wellicht iets makkelijker. Maar
met 26.
Met 26. Ja. Want ik zag in de krant zo'n overzicht van vrijwel zeker, beetje zeker en waarschijnlijk niet.
Had de AD dat ook?
Ja.
Maar onze grote omdenker, Martijn Krommendam van VI, van die andere podcast.
Ja. Dat die doet je altijd na, hè?
De omdenker van Nederland. Want die zei van, Koeman zegt die wil 26. Omdat, die wil zoveel mogelijk goede spelers. En dat willen die kleine bondscoaches juist niet. Want die denken van, nog meer goede spelers. Ja. Bij die grote teams. Bij Frankrijk, bij Duitsland, bij Engeland, bij Nederland. Maar Nederland, die kan ook rustig met 23 gaan, hoor. Dat is helemaal geen probleem.
Nou ja.
Maar Ja, dus dat is een insteek die wel hoort ook bij die kleine landen natuurlijk.
Ja, maar ja, de gezeggenschap zit natuurlijk wel bij de grote landen.
Daarom. De Deschamps en de Koeman en Nagelsmann, die hebben natuurlijk toch wel veel te vertellen. Ik ben heel benieuwd bij die workshop wat eruit gaat komen. Ja. Normaal gesproken gaan die bonden toch overstag, ja.
Ja.
Maar jij bent ook benieuwd naar de inbreng van Nigel de Jong, las ik vanochtend.
Nou ja, zeker in dat gesprek, ja.
Daar ben jij kritisch op, hè, nog? Op,
nee, nou, kijk, ik vind als je een grote mond hebt en zegt van de top en we gaan voor het hoogste en helemaal mee eens en zo, vind ik ook. En zo, maar dan moet je ook wel leveren, zelf als directeur. Maar bij de KNVB wordt nooit iemand afgerekend op wat hij doet, hè, of wat hij niet presteert of wel presteert. Hè. De enige was Frank de Boer, maar die was zo dom om het in het contract op te nemen. Als je de kwartfinales van het EK niet haalt, dan vlieg je eruit. Ja, dus die vloog er ook uit, dat kon ook niet anders. Maar tot dusver heeft Nigel de Jong natuurlijk heel weinig succes geboekt. En het zou leuk zijn als hij achter de vergadertafel dan wel zijn eerste succesje boekt.
Ja, dat zou dan die 26 man zijn, daar moet hij dat... Dat moet hij,
ja, de Koeman zei dat, dat Nigel de Jong daar mee aan de slag moet.
Hij is wel heel erg zichtbaar. Je ziet hem echt overal. Zelfs na afloop van een wedstrijd loopt hij daar door de mixzone.
Ja.
Hij is zich wel enorm aan het profileren. Want hij was ook in Nieuw-Zeeland bij de vrouwen.
Maar ja, daar ging het ook voor het allerhoogste. En daar gaf hij dan een interview. En we gaan hier voor de finale. En de volgende wedstrijd lagen ze eruit. En die vrouwen gaan hier naar de Spelen. En het Nederlands elftal wordt helemaal
zoek. Weet je hoe dat nou komt bij die vrouwen?
Zoekgetikt. Nou.
Te weinig grinta.
Bij de Nations League.
Te weinig grinta bij het vrouwenvoetbal.
Ja. En bij de Nations League wordt Nederland zelf al zoek getikt. Oranje onder 19 niet naar het EK, onder 17 niet naar het EK. Dat is bijna nog nooit gebeurd, hè? Al die jeugdteams niet naar het EK. Ja, Dien Huizen die voor Spanje kiest. Dat meisje Johannessen kiest voor Amerika. Okay. Dus dat zijn allemaal wel zaken die op zijn bordje liggen.
Ja.
Dat zijn zijn dossiers.
Ja.
Dus.
Oké.
Okay. Maar er is wel gesproken, las ik
verbetering.
Ik weet niet waar ik het las. Anders had ik een bronvermelding gedaan. Maar Driouche, die schijnt in ieder geval een gesprek gehad te hebben met...
Oké.
Driouche, spelers van Excelsior.
Dat hij voor Nederland kiest, bedoel je? Ja. Eventueel.
Nou, maar spelers van Excelsior praten.
Ja, maar over een jaar misschien speler van PSV, toch?
Dat zou kunnen.
Bank zitten bij PSV.
Maar wat natuurlijk interessant is, is wie neemt Koeman mee naar dat EK. Zullen we gaan strepen?
Nee, dat moet je.
Ik zag bij jou.
Nee, maar dan blijven we strepen. Dan blijven we strepen.
Opvallende opstelling die hij bij VI had. Dat Bergwijn stond in de aanval.
Nee, dat was eigenlijk een. Ik kwam mezelf. Kan ik natuurlijk wel een opstelling maken, maar ik denk ik kan wel een opstelling maken, maar dan zet ik allemaal voetballers erin.
Mm-hmm.
Dus ik zat te twijfelen. Is nou half Koeman, half Driessen. Dus 5-3-2 is niet mijn opstelling.
Nee.
Maar ja, je weet dat Koeman toch 5-3-2 gaat spelen. Dan kan ik wel een 4-3-3 opstelling neer gaan zetten. Dus dat was een beetje een twijfel.
Maar je had Timber achterin in de basis. En je had Bergwijn achter de paai in de basis. En dat zijn allebei spelers die niet fit zijn. Bergwijn komt er dan aan.
Maar
als die fit zijn, dat die in de basis van Oranje thuis
Timber hoort zeker in. En Bergwijn heeft bij het Nederlands elftal eigenlijk nooit echt teleurgesteld. Maar als het lang beschikbaar is, maar die heeft nu al 8 maanden niet gevoetbald. Ja, en het, voor Timber geldt hetzelfde. Dus eigenlijk heb ik liever lang aan die kant. Ja. Omdat het is iemand die in één actie een wedstrijd kan openbreken. Ja. Hetzelfde als Depay.
Maar je hebt natuurlijk, Weghorst, die heeft natuurlijk veel verdiensten voor Oranje. Is een beetje een pinch hitter, dus die neemt hij dan wel mee waarschijnlijk.
Ja,
en die heeft hem ook niet teleurgesteld, hè, in de kwalificatie. Die heeft hem zelfs gered in Ierland.
Maar dat betekent waarschijnlijk dat van Zirkzee, Brobby, Noah Lang, Bergwijn, Gakpo, die zullen niet allemaal gaan, denk ik. Wie zouden er daarvan, denk je dan, even, stel dat iedereen fit is, wie zouden er dan afvallen, denk jij?
Ja, maar ik heb niet die hele lijst.
Als de 26, je moet gewoon even kijken wie er op groen, ook aan je rood staat. Moet je die donderkant er even bij?
Ja. Ja.
Nee, maar goed.
Simpel. Maar is Lang fit, als er dan Lang fit is, dan moet je hem meenemen.
Maar moet je Gakpo meenemen bijvoorbeeld?
Ja, natuurlijk.
Ja, maar Zirkzee,
die moet je niet meenemen.
Die neem je niet mee.
Maar die is 60 miljoen waard, hè? Dat is de revelatie van de Serie A op weg naar AC Milan.
Maar wie betaalt die 60 miljoen voor hem dan?
AC Milan.
Nou, die hebben niet eens het geld om 60 miljoen te betalen. Dat is een onderzoek naar hoe de geldstromen bij AC Milan op dit ogenblik. Dus ik denk niet dat die dat kunnen kunnen betalen.
Maar Zirkzee en Brobby zijn natuurlijk wel spelers waar je ontzettend benieuwd naar bent. Als het in Oranje gaan doen.
Maar dat zijn twee hele verschillende soorten spelers.
Ja.
En Zirkzee lijkt veel meer op Depay. Maar je hebt Depay al. Maar Brobby, zo'n speler heb je helemaal niet in de selectie.
Stem slaat bijna oud. Het is emotie, hè, bij Brobby.
Nee, maar als er nou binnenkort ergens een geruchtje verschijnt dat Thijs Dallinga voor 180 miljoen...
Ja, gaat niet gebeuren, denk ik.
Dan moet hij ook mee, vind jij.
Nee, maar Zirikzee doet het toch fantastisch.
Ja, die doet het ook fantastisch.
Ja, en daar staan in een van de grotere competities.
En daarom is het doodzonde dat hij geblesseerd raakte en niet mee kon in deze twee in het land. Hij heeft Koeman nog nooit iets laten zien.
Nee.
En Koeman heeft nog nooit met hem gewerkt. En ook de samenstelling van de groep was zo belangrijk.
Ja.
Dus ja, dan ga je iemand binnenhalen waarvan je helemaal niet weet hoe die zich gedraagt op het moment dat hij op de bank
komt. En dan geloof ik helemaal niet dat een lastige jongen is. Maar je moet dat wel
Maar Bobby is er wel een aantal keren bij geweest. Dus je weet exact wat je aan hem hebt. En zo'n kapstok, ja, die zit in de selectie niet, zie ik niet rondlopen.
Nee. Oké. Dus dat is interessant. En op het middenveld, ja.
Over 2 weken kan ook alles weer anders zijn als Pietje door zijn enkel gaat en Klaasje een knieblessure oploopt.
Ja, maar op het middenveld is de keuze reuze. En het is natuurlijk wel grappig dat je Veerman en Schouten, die zijn lekker op elkaar ingespeeld. Dat is altijd een voldoende, zou je kunnen zeggen. Dus dat wil je misschien wel achter de hand hebben als bondscoach.
En nou geef Duitsland geen voldoende, hoor.
Nee, oké.
En nou geef je vragen waarom Veerman groen was en Schouten ook aan je.
Nou, bijvoorbeeld. En als Schouten dan oranje is, ja, wie wordt er dan? Ja, ik vind dat schitterend. Ja. De Roon, die
Schouten, die zou in mei... Als ik 4-3-3 zou spelen, dan zou ik Schouten erin zetten.
In de basis?
Centrale verdediger.
Centrale verdediger, ja.
Ik snap er helemaal niks meer van.
Ja.
Maar Drone, zou je die meenemen?
Nou, nee, die zou ik niet meenemen.
Die gaat niet mee.
Nee.
Zou jij meenemen?
Ja, en die is weer heel belangrijk voor Teun Koopmeijer.
Nee, maar zo kom je er toch niet uit?
Nee, als ik het echt zou mogen zeggen, dan zou ik echt wel uitkomen, hoor.
Ja, zou het niet moeilijk zijn?
Nee, tuurlijk niet.
Oké.
Nee, maar... Veerman heeft voor Schouten...
dat mensen af te serveren.
Even dat belletje, hè? Of geen eens een belletje door de assistent, wat wou je zeggen?
Veerman is de logische stand-in van Frenkie de Jong.
Ja.
Dus die gaat denk ik altijd mee.
Oké.
En terecht.
Maar jongens, Oranje...
Maar we moeten oppassen, want Veerman staat er heel goed op bij de journalisten.
Ja, wel, hè?
Mm-hmm.
Ja, zit heel veel voetbal in. Willen we nog meer over Oranje kwijt? Want dat was natuurlijk maandag dat we het er nog over hadden. Dinsdag
het veld.
2-1 tegen... Nou ja, dat was heel slecht.
Hij heeft mijn stukje niet gehaald. Maar dat is toch wel te hopen dat tijdens de EK... Dan ben je ook iets verder in het jaar en dan regent het ook wat minder. Dus dan zal dat veld automatisch wat beter zijn. Maar ik vond wel schrikbarend hoeveel spelers eronder onderuit gingen.
Ja, ik heb gelijk het schema, het toernooischema bestudeerd. En Nederland komt niet in Frankfurt te spelen.
Oké.
Sowieso niet.
Oké, dus
hoezo als ze eerste, tweede of derde eindigen en als vierde al helemaal niet. Maar dus daar ben je van verlost. Op zo'n slecht veld kom je in ieder geval niet te spelen.
Nee, maar ja, wat ze bij de Arena deden, desnoods jas je er even een nieuwe grasmat in. Toch?
Nou, dat was niet de bedoeling. We kwamen bij iemand tegen en die zei dat niet de bedoeling was. Ze gingen aan de slag met deze grasmat, maar... Toevallig sprak gisteren Jury Mulder en die zei... het ligt eigenlijk niet eens zozeer aan de grasmat, maar aan het besproeien. Ze blijven maar besproeien, die grasmatten. Ook als het regent en zo. En het schijnt ook bij PSV Dortmund was het precies hetzelfde verhaal.
Ja, dat schijnt PSV Dortmund of Dortmund PSV?
PSV Dortmund.
Oké.
Dus er moet gewoon veel minder gesproeid worden.
Ja.
Maar
ja.
Ik las van de week ook iets. Dat er worden ook eisen gesteld aan de... concerten in het Philipsstadion. Dus Guus, Guus heeft een probleempje.
Maar Guus wilde volgens mij sowieso...
Wordt hij geweerd?
Ding.
Nee, maar die wilde sowieso... Volgens mij was hij aan zijn laatste grote reeks in het Philipsstadion bezig. Dus nog één grote afscheidstournee. Ben jij fan van Guus Meeuwis?
Nou, wat denk je zelf?
Zullen we heel even...
Die afscheidstournee had voor mij al 5 jaar geleden...
Mike wilde even
We hebben de kop voor de podcast.
Ja, Mike wilde even het scheidsrechtersfluitje. Ja, Mike.
Nee, het is niet allemaal niet zo heel bijzonder, hoor. Maar er zijn wat wedstrijden... Die kregen opeens een nieuwe scheidsrechter. Er zijn 2 scheidsrechters geblesseerd geraakt.
Zo.
Joey Kooi.
Hamstring.
Ja, hoe weet je dat? Hoe weet je dat?
Ja. Pim Pulkse bronnen.
Ja,
tijdens de conditietest in Zeist moest hij uitstappen. En Paul van Boekel, die was ook geblesseerd. Die werd erdoor... dat is wel mooi, hoor. Want zo'n test die wordt dan gehouden met allemaal atletiek officials.
Oh ja?
Er zitten echt officiële...
Dat is een piepjestest, toch?
Ja, zoiets, ja. En die Paul van Boekel, die smokkelde. Dus die werd eruit gehaald.
Nee, joh, serieus?
Nee, die haalde het gewoon niet. Dus zeiden ze van, toertie.
Meen je dat nou?
Teruggefloten.
Dat is wel pijnlijk, hè? Als je dan die conditietest niet... Was met Rolf Luijs?
Nee, als je een conditietest echt niet haalt, dan is het heel slecht. Maar dit was door een blessure. Dus daar kunnen beide mannen...
Ja, maar dat zegt ook wel weer genoeg dat je geblesseerd bent. Je bent aan het einde van het seizoen een mooie topfit zijn. Hè? De grote wedstrijden komen eraan. Die spelers moeten ook topfit zijn. Mm. de prijzen gaan verdeeld worden. Dus dan verwacht je ook van die scheidsrechters dat ze fit zijn. En niet dat ze na een interland break dat ze het piepjestest niet eens halen.
Nou, ze hebben bij Paul van Boekel één voordeel. Die zou NEC PSV fluiten. Die is als VAR beter. Dus ik neem aan dat je, dat je met een kapotte hamstring wel gewoon...
Zijn de meningen ook over verdeeld. Ja.
Leicester heeft de coach van het vrouwenteam, Willy Kirk, ontslagen. Ja. Die had een relatie met een van de speelsters van zijn ploeg. Gooi me daarmee even in, tussendoor.
Dat kan niet.
Nee, dat mag niet. Dat mag niet schijnbaar.
Maar liefde, als het echte liefde is dan.
Ja, dan kost het je baan.
Maar ja.
En ik lees hier in Tubantia dat Wout Weghorst dolgraag naar FC Twente zou willen na dit seizoen. Dat zou een mooie deal zijn.
Nou, lees je weer de verkeerde krant.
Hadden wij dat ook?
Ja, een maand of...
De kerstkrant heeft al gestaan.
Is helemaal in gang gekomen.
Oh, heel groot interview.
Met Wout Weghorst.
Dat hij terug wilde naar FC Twente.
Ja. Ik stond er ook in, ja.
Ik vind dit echt schandalig.
Maar het zou een mooie...
Alle kranten lees behalve de Telegraaf.
Een mooie transfer zijn voor Wout?
Nou, voor Twente wel, maar voor Wout niet, denk ik.
Nee?
Nou, alhoewel, ze gaan wel Champions League spelen natuurlijk.
Ja.
Dus komt Wout toch weer in de Champions League.
Kijk je nog een beetje uit naar het slot van de competitie bovenin? Want het lijkt daar wel helemaal beklonken natuurlijk.
Vorig net gekeken, 10 punten, 9 punten. Die verschillen zijn zo gigantisch. Mm. Tussen PSV en Feyenoord is het een heel groot verschil. Tussen Feyenoord en Twente een heel groot verschil. Dus dat is niet spannend meer. En misschien tussen AZ en Twente, dat is geloof ik 4 punten.
Ja.
Maar AZ heeft wel een zwaarder programma dan Twente. Dus ik denk dat gespeeld is.
Ja. Als het kan wil ik wel even de competitieleider bedanken.
Waarvoor?
Nou, sinds ik een stekkerauto heb, moet ik gemiddeld een uur eerder weg. Dus Ajax speelt om zondag om 11:45 in Zwolle.
Ja.
En het is zomertijd.
Oké. Okay.
Dus de klok gaat een uur voor jou, dus wordt erg kort slapen.
Dus wordt kort op. Maar hoezo moet je eerder weg met een stekkerauto?
Anders kom je
rijdt die toch in één keer. Je hebt toch niet zo'n bak dat je halverwege naartoe al.
Anders kom ik niet thuis.
Oh, nee. Je kan toch wel heen en weer rijden?
Ja, dat red ik in Zwolle, denk ik wel. Maar dan kan ik niet hard rijden, want dan red ik het niet.
Ja, wil je airco uitzetten.
Radio uit.
Ja.
Maar PSV, ja, Ramaljo was ook in het nieuws dat ze toch overwegen om hem een contractverlenging te geven. Ligt ook goed in de groep, Ramaljo. Goed als backup. Dat zou dan toch wel kunnen. Als hij zich daarin wil schikken, dan is het toch goed om hem bij de selectie te houden.
Maar je moet doorselecteren. In de top moet je doorselecteren. En cadeautjes geven niet. Het is geen liefdadigheidsinstelling.
Nou, dat doet Ramaljo wel.
Benítez voor Argentinië gespeeld. Dus wat dat betreft is dat wel... Die voldoet als keeper wel, vind jij? Voor volgend seizoen bij PSV?
Ja, hij deed dit seizoen goed. Maar hij wilde vorig seizoen al weg. Dus misschien dat hij ook in de zomer toch ook wel een transfer wil maken naar Spanje of Italië.
Ja.
En nu heeft hij achter zijn naam dat hij international is. Dus... Ja, wellicht dat er nu wel bepaalde clubs hem met extra interesse volgen, ja.
Ja, Feyenoord heeft weer een nieuwe sponsor. Het Qatarese Terminals.
Voor de trainingskleding is dat. Gaan we die ook al...
Zullen
we
Mars van de Kraan even inbellen? Ja, deze gouden deal die ze hebben
gesloten. Volgens mij, ik kreeg net een uitnodiging voor aanstaande woensdag. Wordt de nieuwe hoofdsponsor bekend gemaakt. Die wisten we natuurlijk al.
Ja.
Dat is een Mediamarkt. Dus ik ga alvast even een verlanglijstje opstellen.
Ja, dat kan je doen. Dat kan je doen. Timber trouwens, hè, nog heel veel koppeling Oranje-Feyenoord. Ik geloof dat Rafael van der Vaart ook zei, zo middenvelder als Timber, box-to-box player, hè, die zou je eigenlijk misschien wel in de basis van Oranje moeten zetten. Ben je het daarmee eens?
Ja, nee, ik vind niet in de basis. Nee, en ik hoorde de paai, en daar kan ik wel iets bij voorstellen. Voor de paai is het natuurlijk lekker. Het is natuurlijk wel een krijgen achter je. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat de paai uiteindelijk toch ook liever heeft iemand die hem vrij voor de keeper zet. En dat zie ik Timber hem niet zo snel doen.
Maar ook bij Timber is het wel zo. Koeman heeft hem natuurlijk niet heel veel. Hij is al eerder geweest in een soort stageperiode als speler van Jong Oranje. Is hij bij het Nederlands? Was dat onder?
Volgens mij onder Vergaal.
Ja, was onder Vergaal, denk ik. Maar ja, die kent hem dus ook niet goed. Hij heeft maar een paar minuten gespeeld. Was overigens wel sneu. Afgelopen vrijdag tegen Schotland was Jurriën Timber aanwezig als supporter om bij het debuut, mogelijke debuut van zijn broertje te zijn. Nou, dat kwam niet. Maar die was niet in Frankfurt dus.
Nee.
Die heeft het niet live meegemaakt. Maar ongetwijfeld zit hij juichen voor de tv.
En Jurriën Timber is wel weer dichtbij. In ieder geval, hij zit alweer bij de selectie. Traint alweer mee.
Zeker, dat gaat goed. Maar ja, om minuten te maken in Arsenal, dat draait. En om het kampioenschap strijdt, dat zal niet heel makkelijk zijn. En ik denk wel dat hij echt een paar wedstrijden moet spelen om in aanmerking te komen voor het Nederlands zelf.
En er ligt dat wel gezegd nog van. Die had natuurlijk gezegd dat 3-5-2 of 5-3-2 systeem op die inschuivende rechtercentrale positie, dat vond hij allemaal ongemakkelijk.
Ja.
Maar daar kwam hij op terug, hè?
Ja, maar een dag later bewees hij dat hij er inderdaad
dat hij er toch
niet heel gemakkelijk bij voelt.
Nee, nee.
Nou, ik vond verdedigend. Ze kwamen nauwelijks aan de opbouw toe. En dat ligt dan ook wel een beetje aan de backs. Maar het ligt ook aan het systeem. Hmm. Gewoon.
Ja. Wanneer wordt de nieuwe voorzitter bekend van de KNVB?
27 mei.
Oké, okay, nou we hebben weer een
en er wordt een echte verkiezing.
Ja, hoe gaat dat er? Hoe ziet dat eruit dan?
Nou, dan mogen die afgevaardigden in de bondsraad, die mogen gewoon hun keuze bekendmaken. Ja. Een briefje. En dan uiteindelijk worden de briefjes geteld. En wie de meeste stemmen heeft, die wordt het.
Ja, en
maar waarom gaat dat met briefjes?
Waarom niet?
Nou, omdat hoofdelijk veel leuker is om te zien wie voor wie heeft gestemd en waarom.
Ja, dat is inderdaad. Dat is zeker leuker, maar dat gaat niet...
Enorm transparante organisatie toch altijd? Ja. Dat claimen ze altijd, de KNVB.
Nee, nou, het is nu transparant geworden. Mede door de supporters die natuurlijk Hans Nijland naar voren hebben gestuurd. Want anders had dat natuurlijk allemaal in achterkamertjes bedisseld geweest. Zijn geweest,
ja.
Meen ik. En omdat... Jeanette van der Laan, die had gesolliciteerd en die was al afgevallen. Die was door de KNVB niet naar voren geschoven. Nee. En nu blijkt dat zij zichzelf kandidaat heeft gesteld. En ze moeten 10 handtekeningen ophalen van de bondsafgevaardigden. Mm-hmm. Nou, als haar dat lukt, dan doet ze mee. En, want daar gaat het natuurlijk wel om. En hetzelfde geldt voor Hans Nijland en voor Pauw dan. Ja. Maar Pauw die heeft ze waarschijnlijk al, omdat hij al kandidaat was.
Maar heb je een beetje zicht op hoe dat gaat lopen? Of is dat nog veel te lastig?
Nou, dat is wel lastig. En je hebt natuurlijk al wel weer gehoord dat er geluiden zijn dat het allemaal bekonkeld is met de grote clubs en de Eredivisie CV. En dat die Pauw moet worden. En die was van de week was die bij de Eredivisie clubs. En toevallig sprak ik 2 directeuren. Nou, heeft hij geen onuitwisbare indruk gemaakt. En er werd gezegd van hij heeft geweldig veel werk verzet voor het betaalde voetbal ten tijde van corona. En toen vroeg iedereen van, of een aantal vroegen dan, ja, wat dan precies? Ja, daar kwamen ze eigenlijk niet helemaal uit. Maar ja. Hij had wel veel werk verzet en veel belangrijke zaken geregeld voor de KNVB. Maar ze konden niet zeggen precies wat. Kijk, als er iemand met 2 poten in de voetbalmodder staat, is het Hans Nijland. Die Jeanette van der Laan, die heeft nooit echt een bestuurlijke functie gehad in de voetballerij. Die is weliswaar Tweede Kamerlid geweest en ex-international. En ze speelt nu nog op amateurniveau. Waardoor ze zegt dat ze exact weet wat er allemaal in die amateurwereld afspeelt. Maar dat betwijfel ik. Dus ja, wat mij betreft zou Hans Nijland de beste kandidaat zijn.
Ja, ja, oké. Okay.
Maar de beste kandidaat wordt het vaak niet bij de KNVB.
Nee,
okay. Kijken ze
maar
wel
daarom
dingen.
Zou het leuk zijn als het nog transparanter werd. Ja. Dus gewoon, weet je, laat als club maar zien op wie je hebt gestemd. Want dan kun je, ik zou dat ook heel handig vinden, omdat die supporters, die zijn dus echt heel erg boos dat Pauw het werd. Die hebben zelf Hans Nijland naar voren geschoven. En laat de clubs maar zien wie je dan toch op Pauw stemt tegen de zin van hun supporters.
Ja, en morgen hebben we trouwens een verhaal met Hans Nijland in de krant. En die gaat ook inhoudelijk op sommige zaken in. En mevrouw van der Laan, die heb ik... Helemaal, daar heb ik een verhaal mee gelezen. Die gaat helemaal niet op zaken in die gaan spelen. Het enige wat die wist te vermelden is dat ze graag gastvrouw wil zijn van het WK 2027 voor vrouwen. Als dat wordt toegewezen aan Nederland, België en Duitsland. En verder vindt ze het haar droombaan. Ja. Nou ja, als je daarmee wakker wordt. Als droombaan om bondsvoorzitter te worden. Dat gaat natuurlijk nergens over. Het is een geweldige erebaan. Mm. Je krijgt er nog voor betaald ook. Dus ik denk dat haar meer trekt dan de inhoudelijkheid van die
is
baan.
Is dit jouw droombaan?
Dit, hier zitten. Ja, natuurlijk. Ja. Dat zie je toch wel aan.
wat zou jouw droombaan zijn?
Ja, die heb ik. Ja.
En jij ook?
Nee, presentator worden.
Nou, ja, wie weet. Nou, dat, ja, god.
En van die Pauw weten we helemaal niks.
Nee.
Die heb helemaal
politieman.
Ja,
wat er nog, Hartman is trouwens weer fit, hè? Beschikbaar.
Stengs bijna.
Martinez bij Man United, ik noem het maar even. Is ook op de weg terug, kan minuten gaan maken.
Ajax heeft geen spelers meer over.
Dat klopt ook, ja. Quincy Promes heeft het loodzwaar achter de tralies. Verhaal van John van de Heuvel. Hij zit met 20 man op de cel. 6 gedetineerden hebben een eigen bed. 20 man slaapt op de grond. En hij moet zich volgens mij ook nog ergens scheren. Dus,
moet ze nog ergens scheren?
Nee, Promes heeft het loodzwaar.
Oh, aan de bovenkant.
Man in cel, kaal geschoren, geen bezoek.
Oh, nee, ik dacht ergens anders.
Ja, en ik heb nog 2 dingetjes. Want Alonso hebben we natuurlijk gehad. Het is toch wel interessant wat er een beetje gebeurt bij die absolute topclubs. Want Barcelona lijkt nu toch, tenminste uit naam, absolute topclubs. Ze willen Xavi toch graag houden.
Ja.
Maar hij lijkt toch echt op de weg naar de uitgang te zijn. Dat hij het mooi vindt.
Ja, we moeten uitkijken wat we schrijven en wat we zeggen. Want die wordt zo voor de rechter gedaagd. Hè? Want er zijn nu 2 verslaggevers. die worden door Xavi gedaagd. Want? Hij had er eentje die had allerlei, die had gezegd dat hij in contact stond en dat hij appjes kreeg van Xavi, terwijl hij dat niet kon aantonen en later heeft toegegeven dat dat nooit zo is. En een ander die had zich nogal. Die had iets gezegd of iets geschreven wat Xavi niet beviel.
Ik dat gewoon niet.
Over een discussie in de kleedkamer of zo.
En Xavi blijft dus bij Leverkusen. Best opvallend, want hij was ook bij Liverpool of bij Bayern of bij Barca allemaal in de markt. Maar die kiest er dus voor om
Ik zou zeggen als Mr. Liverpool dat hij wel die kant op zou gaan. Ja. Maar ik vind het wel iets moois hebben als dat echt zo zou zijn. In ieder geval loyaal aan zijn huidige werkgever. Die heeft hem ook de kans gegeven.
Maar het kan zo over zijn. Hè? Dat zie je bij Slot ook. Eén jaar is kampioen en nu wordt hij dan tweede. En snel uitgeschakeld in de Champions League.
Mm-hmm.
Dus dat kan Xavi ook overkomen.
Ja, Xavi Simons, Xavi, ja. Xavi.
Ja.
Nou goed. Ja, hey, en even kijken hoor. Nou, we gaan afronden zo. Maar jij wou nog iets zeggen over Volendam, hè? En jij wou nog wat zeggen over de commissarissen bij Ajax. Dus de laatste woorden zijn jou.
Ik was wel verbaasd dat gisteren opeens het berichtje kwam dat Frans ten Berge toch vertrekt bij FC Volendam. Dat is iemand die door Jan Smit is binnengehaald. Als goede vriend van Jan Smit. En uiteindelijk in de dorpsoop toch voor de andere kant koos. Voor de commissarissen koos. Nou, die vriendschap die is helemaal over. Uiteraard. Alleen, vlak voordat het bestuur werd weggestuurd, toen verscheen een rapport van 24 pagina's. Nou, daar is een heleboel om te doen geweest. Dat is door het bestuur opgesteld. Maar daar werd ten Berge allerlei financiële chaos verweten bij alle bedrijven waar hij had gewerkt. Ook allerlei dingen met curatoren en dergelijke. Ja, uiteindelijk heeft Jaap Veerman hem weer in ere hersteld en gewoon weer binnen de club gehaald. Dus dat die op non-actiefstelling gewoon teruggedraaid. Maar nu vertrekt hij toch. En dat vind ik wel heel gek, want het is redelijk snel. Hij heeft er nog wel voor gekozen om in de rechtbank de strijd aan te gaan met Jonk en consorten. Ja, die heeft hij echt aan alle kanten verloren. Dat kost de club ook heel veel geld. Terwijl er toch ook een voorstel lag om met elkaar in gesprek te gaan. Maar Volendam wilde ook uitspraak van de arbitragecommissie en later van de rechter. Dus ja, die Frans ten Berge, die hebben Volendam niet een onuitwisbare indruk.
Nee. Ja, de Raad van Commissarissen van Ajax, tot slot, je noemde het al even. Wat is hun voorland, Mike?
Nou ja, er wordt gewacht op het KVMG-rapport. Maar je hoort nu toch wel steeds meer geluiden dat Kees van Oefelen, Annette Mosman en Georgette Sliek uiteindelijk gaan sneuvelen. En of dat dan uiteindelijk op de AVA in november of al eerder op een BAVA is, dat zullen we moeten afwachten. Maar die gaan het niet redden.
Nee, wij zaten op de tribune bij Nederland-Duitsland of Duitsland-Nederland. En wedstrijd afgelopen, Mike zat nog zijn verhaal te lezen. Kwam er een man ons echt heel erg lastig vallen. Net voor de deadline. En die zegt van, ze moeten eruit. Dat kan gewoon niet, die bestuursraad moet schoon schip maken. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat mensen die erbij hebben gezeten, dat Ajax eigenlijk dieper is gevallen dan ooit, dat zij mogen blijven zitten? Nou, dit ging om deze drie mensen die Mike net opnoemt. Dus ja, dat is gewoon einde verhaal.
Oké, heren, ik zeg een fijn weekend met veel voetbalplezier.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto. Ja.